Goedemorgen. Ik ben alleen gekomen, want Edith die heeft een knieoperatie gehad en die had heel graag hierbij willen zijn. Ik mocht ook de groeten aan die overbrengen, maar ik voel me dan altijd een klein beetje ontheemd als ze er niet bij is. Want komende week zijn wij 35 jaar getrouwd en we kennen elkaar 3 oktober 40 jaar. En dan raak je wel heel erg aan elkaar gehecht. En die hechting is zo groot dat toen de collecte kwam, ik geen geld had, want zij heeft altijd de portemonnee bij zich. Ja. En toen dacht ik, ja, zo zie je maar. Het is goed dat we zo bij elkaar mogen passen en elkaar zo mogen aanvullen. En daar zijn we ook heel erg blij om. Maar ik mag je de hartelijke groeten overbrengen. En ze moet een paar weken revalideren, dus ze zal er donderdag ook niet bij zijn. Dus dat gaat nog heel even duren. Maar goed. Voordat ik het gedeelte wil lezen uit Gods woord, dan heb ik even 2 vragen om te weten of ik op de goede plek ben vanmorgen. Want ik heb een boodschap ontvangen en daarvan dacht ik van, nou, het is wel een mooie boodschap, maar ook wel een pittige. Zijn er mensen hier die een bediening in de gemeente hebben? Even de handen, ja? Ja? Oké. Okay. Zijn er mensen die geen bediening hebben in de gemeente? Ja, de rest. Ja. En dan de laatste vraag. Zijn er mensen die heel graag een bediening in de gemeente zouden willen hebben? Willen hebben. Ja, nou, volgens mij heeft bijna iedereen zijn hand opgestoken nu. Dus ik ben op de goede plek. We gaan. Ik ga lezen uit de brief van Jacobus. En wel hoofdstuk 2. En ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar ik ga lezen vanaf vers 14 tot en met vers 26. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. En het is inderdaad goed om het op te zoeken in uw Bijbel en bij voorkeur de Bijbel waar u elke dag uit leest. Ik lees het zelf uit de Herziene Statenvertaling, maar u mag het lezen welke vertaling u ook belieft. Ik lees Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is, en dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat voor de werken van het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt: en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Je ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing. Ik dacht, heer, dat is een mooi schriftgedeelte wat ik heb gekregen, maar het is wel wat vermanend. Het is wel een beetje een streng schriftgedeelte. En laat ik daar misschien eerst maar heel even wat over zeggen. Want de wijze waarop Jacobus, zeg maar, zijn geloofsgenoten aanspreekt, is op een nogal, zeg maar, vermanende toon. En wij hebben, zeg maar, bij het vermanen, daar hebben we Ja, een beetje een onheimisch gevoel bij. Weet je wel, zoiets van, vermanen, weet je, dat is zo met zo'n vingertje en wijzen op vooral dat wat niet goed is. En laat ik dat dan gelijk maar even rechtzetten. Vermanen heeft inderdaad wel te maken met rechtzetten wat niet goed is, maar dan niet vanuit het wijzende vingertje, weet je wel, en om je er maar vooral bij te bepalen wat niet goed is. Maar vermanen betekent eigenlijk dat je ziet dat er iets gebeurt wat anders zou moeten en mogen zijn, en dat het juist goed is om elkaar daarop aan te spreken. En dat aanspreken, dan heeft dat alles te maken met, zeg maar, de liefde die Jacobus, zeg maar, voor de mensen had, die hij in dit geval aanschrijft. En aangezien wij ook lezers van deze brief zijn, mogen we dit ook ontvangen, dat het liefdevolle woorden zijn van Jacobus, en die ons, tot ons vanmorgen spreekt en ons deze, zeg maar, vermanende woorden spreekt. Maar niet om, zeg maar, in een schulp te kruipen en te gevoelen en ervaren. Wat is dat nou erg en wat is het nou vervelend? En om ons helemaal terug te trekken. Maar ons juist te bemoedigen, te inspireren om onze ogen te openen, om onze oren te openen voor Gods woord. En ons open te stellen voor zijn leiding. En dan komen we uiteindelijk via deze woord ook bij onszelf terecht. Dat we mogen reflecteren op wie zijn wij nou in ons geloof en hoe werkt dat in ons. En hoe komt dat, zeg maar, tot uiting? En daarom vroeg ik ze juist even, want het was natuurlijk heel voor de hand liggend om hier aan de hand van deze tekst te zeggen van wie heeft er nog geen taak in de gemeente. Maar dat zou dan wel heel erg vermanend overkomen. Maar de boodschap is voor iedereen. Zelfs voor de mensen die ook al een taak in de gemeente hebben. Goed. Ik heb eigenlijk als thema boven mijn preek gezet, reist christenen. Ja, dat is een beetje een raar thema misschien, zul je denken. Het heeft niks te maken met nieuw geloof, het geloof in de rijstkorrel of zo. Nee, ik zal even uitleggen waar dat vandaan komt. Ik ben voor de helft van, zeg maar, Molukse komaf. En mijn voorvaders, de voorouders van mijn vader, die werden rijstchristenen genoemd. En hoe kwam dat nou? Toen de Nederlanders in Indië belanden. En dat een kolonie werd van Nederland. Toen kwamen er ook missionarissen. En die missionarissen die voorzagen in wat nodig was. En soms was er honger. En dan hadden de mensen, die hadden rijst nodig. En dan gingen ze naar de missionarissen. En dan zeiden de missionarissen van, de mensen die in God geloven, die krijgen de rijst. Die konden de rijst kopen. Dus de voorwaarde was om rijst te kopen, dat je, christen zou worden. Nou, het barsten van de christenen, dat snap je natuurlijk wel. Hè? Ja. Het was eigenlijk heel erg mooi, want je kon gewoon zeggen dat je christen was en dan kon je de rijst kopen en dan had je te eten en te drinken. En het is ook werkelijk zo gegaan. Het is niet alleen zo gebleven, gelukkig. En het bijzondere is, als je dan naar Indonesië kijkt, dat de Molukken voor 80% christelijk is. En dan ook echt gewoon christelijk zoals wij dat ook beleven. En het mooie is dat we via Facebook natuurlijk gewoon heel veel contacten kunnen hebben over heel de wereld. En ik heb inmiddels 100 Talanes alleen maar uit die buurt. Uit Ambon en uit Saproe en uit die omgeving. En ik heb helaas nooit de kans gehad om daar echt heen te gaan. Ik wil daar echt heel graag een keer heen. Maar goed, die gelegenheid is me nog niet geboden. Maar mijn jongste broer, die is er nu een paar keer geweest. En de laatste keer dat hij er was, toen zei hij tegen me. Hij zegt, Dien, je wil niet weten. Ik zeg, wat wil ik niet weten? Ja, hij zegt, ik ben met onze nichten ben ik naar de dienst geweest. Die vroeger ga je mee naar de dienst. Hij zegt, ik kom in een dienst. In drie diensten met zomaar 2.000-3.000 man. Hij zegt, en media en beam, hij zegt, veel moderner dan wat wij hebben. En een band veel groter dan wat wij hebben. En hij komt uit de gemeente in Al van de Rijn, waar ze 40 man, de helft conservatorium geschoold hebben. Dus hij was echt wel wat gewend. Maar hij zegt, het is niet te geloven wat hier gebeurt. Wat een zegen om dat ook zo te mogen ervaren. En als ik dan op Facebook kijk, weet je, dan zie ik dat die mensen, mijn familie ook zo getuigd en zo vol is van Jezus. En zo vol is, weet je wel, van dat het gewoon helemaal in hun leven zit. En dat ze er ook gewoon vrijelijk zo over communiceren. Ja, dan vind ik dat een enorme bemoediging. En dat dan begonnen is met reischristenen, nou, dat is prima. Zeg ik dan maar. Maar het bepaalt ons eigenlijk wel waar het een klein beetje om gaat. He, want als ik me eerst maar even wat zal zeggen over dit schriftgedeelte. Jacobus die legt heel erg nadrukkelijk de verbinding tussen zeg maar, geloven en wat uit geloven voortkomt. En dan kijkt hij eigenlijk naar zijn geloofsgenoten. En in dit geval zijn dat met name Joodse geloofsgenoten die tot geloof zijn gekomen. En dan proeft hij eigenlijk dat het niet helemaal snor zit. Hij ziet ook hele mooie dingen. En gelukkig zijn er ook gewoon echt mensen waarbij het zichtbaar is. Maar ja, op het moment dat je tot geloof komt, weet je, dan ben je heel erg enthousiast. En dan ben je heel erg, dan wil je van alles weer de hele wereld bekeren, laat ik het maar zo zeggen. En dan doe je van alles. Weet je, en dan ebt dat weer een beetje weg na verloop van tijd. En dan kom je in een soort van, laat ik het een soort van automatisme noemen. En ik heb niks tegen automatisme, maar als we het ons maar wel bewust zijn dat het automatisme is. Hè, want dat helpt ons dan om even te scherpen. En hier gebeurt dat eigenlijk ook. Weet je, dan word je als geloofsgemeenschap, dan vaar je mee op de, weet je, en dan zegt de Jacobus eigenlijk, beste mensen, het is goed om ons dat bewust te zijn. En dat als we geloven, weet je, dat meer is dan alleen maar geloven dat de Heer Jezus leeft. En hij zegt dan, als ik dan in vers 19, weet je, dan zegt hij zo mooi, u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. En dat is natuurlijk ook geweldig, dat God één is. Maar dat houdt de zin niet op. Het vers houdt dan niet op. Want dan zegt hij, laat mij dan, nee, dan zegt hij, maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Dus hij zegt eigenlijk van, weet je, als Joods volk weten wij, dat staat ook in Deuteronomium 6 vers 4, van luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat staat daar, dat hebben we zo ook van Mozes ontvangen en we geloven dat ook. Maar de demonen geloven dat ook. Weet je, dat is helemaal niet zo bijzonder. De demonen geloven dat ook. En we kunnen dat zelf ook lezen, want zeg maar, als Jezus zeg maar, rondtoert, hè, als hij een jaar of 30 is, gaat hij rondtoeren, dat kunnen we lezen in de evangelie. En dan lezen we ook, weet je wel, dat hij duivels uitdrijft, hè, dat hij komt bij mensen die bezeten zijn. En dan voordat hij eigenlijk al aankomt, dan zeggen die duivelen en die demonen, die zeggen van u bent de grootste. En die herkennen de grootheid van God. En dat staaft precies wat Jacobus zegt, weet je wel, dat je gelooft dat God één is, maakt je niet bijzonderder dan zelfs ook de demonen. En dan wil ik niet de vergelijking maken dat wij als demonen zijn, maar wel over als het gaat om wat we geloven. En dan gaat hij een klein beetje uitleggen van wat dan hoort bij geloof. En hij geeft daar twee prachtig mooie voorbeelden. Hij geeft als eerste het voorbeeld van Abraham. Nou, in de Joodse traditie, zeker in die tijd, was het natuurlijk zo dat je als Joods kind werd geboren en er werd eigenlijk, zeg maar, dat alles wat geboden en al die geboden en die bepalingen werden je met de paplepel ingegoten. Dat staat ook in Deuteronomium 6, hè, waar de ouders de opdracht krijgen om het hun kinderen in te prenten. En inprenten betekent meer dan alleen vertellen wat het is. Inprenten betekent dat je het op zodanige wijze kinderen meeneemt in, zeg maar, in dat wat God geeft, dat ze het aan hun lijf ook ondervinden. Maar dat ze het ook aan jou als ouder kunnen zien. Dus dat reikt heel erg ver. En wat hier dus gebeurt, is dat hij eigenlijk een appel doet op het geheugen, zeg maar, van zijn volksgenoten, en dat hij een voorbeeld noemt van Abraham. Abraham, onze vader, noemt hij dat. Kijk, tegen ons kunnen we niet zeggen Abraham, onze vader, want wij zeggen, ja, tenzij je Joods bent, maar het is niet onze voorvader, het is de voorvader van het volk van Israël. Maar hij pakt het voorbeeld van Abraham. En iedereen weet dat Abraham natuurlijk zeg maar, op de roepstem van God is uitgegaan van zijn woonplaats naar het beloofde land. En dat deed Abraham vanuit geloof. En God gaf Abraham een geweldige belofte. Een belofte dat hij, zeg maar, de aartsvader zou worden van een gigantisch groot volk. En niet zomaar een volk, maar een volk dat tot zegen zou zijn voor de hele wereld, voor alle volken. Dus probeer je eens te verplaatsen in Abraham. Weet je, en dat God tegen jou zegt, Abraham, ik ga jou maken als vader van een ongelooflijk groot volk. En dan duurt het een paar jaar, en nog een paar jaar, en nog een paar jaar, maar ja, dat kind dat kwam niet. Hoe dan God? Hè? Zou Abraham dat niet een paar keer hebben uitgeroepen? Hoe dan God? En dan komt God, hè, ook nog met wat engelen bij hem. En die gaan dat nog een keer vertellen dat het gaat gebeuren. En dan gaat Sarah een beetje lachen, want die snapt er helemaal niks van. Ik ben al zo oud, dat gaat toch helemaal niet meer gebeuren. En dan wat we dan zien in dat leven, is niks menselijks, is ons vreemd. Dan gaan ze eerst even handelen, weet je wel, zoals dat de gewoonte is. Dan zegt Sara, ja, mij gaat het niet meer lukken, maar neem maar een van mijn bijvrouwen. Want dat was een beetje de gewoonte. Als je met een vrouw trouwde, dan kreeg je de bijvrouw er gewoon bij. En dan mocht je ook vrolijk feest mee vieren. Nou, dat was niet de bedoeling. Het gebeurt daar wel, hè. En Ismaël wordt geboren, maar de Heer geeft heel duidelijk aan dat de lijn zich niet zal voltrekken via Ismaël, maar uiteindelijk via Isaac. En dus eigenlijk iets prachtigs, weet je wel, dat Abraham in zijn leven die aanwezigheid van God mag meemaken en dat God ook zijn beloftes nakomt. Ik denk dat dat een geweldig mooie les voor hem is geweest. En dat hij ongelooflijk blij was toen Sarah zwanger werd en uiteindelijk Isaac liet geboren worden. Het interessante is ook, dat is even een zijstapje, dat God ook met Ismaël is en met Hagar. En dat is het mooie van God, hè? Want God geeft Abraham die boodschap dat de volken uit hem zouden komen. Nou, uit Ismaël zijn 12 volken ontstaan, kunnen we lezen in Genesis. En God voorziet dat. Dat is wel een interessante gedachte trouwens. Want we lezen later in dat gedeelte dat Ismaël en Isaac samen Abraham begraven. En zij groeien eigenlijk in dezelfde context als Abraham op. Dus ook met dezelfde God en ook met dezelfde geloof, met alles hetzelfde. En als je dan nu hoe het is verworden, dat al die volken eigenlijk die uit Ismaël zijn samengekomen, dat zijn ook een beetje de volken rondom. En die hangen ook wel een god aan, die noemen ze Allah. Dus je moet je wel eens afvragen van wat is er eigenlijk gebeurd in al die tijd? Hè? En is dat dan nog wel dezelfde god of is het een andere god? En weet je, en hoe werkt dat dan? Nou, daar gaat het vandaag niet over. Vandaag gaat het over het geloof van Abraham. En Abraham was enorm bemoedigd dat hij een kind kreeg. Een nakomeling uit wie nog meer nakomelingen zouden kunnen komen. En dan op een gegeven moment dan zegt de Heere God tegen Abraham. Abraham, vriend, ik zou het op prijs stellen als je op reis gaat, dat je je zoon meeneemt en dat je je zoon aan mij offert. En wij denken, heel lang, zo heb ik het ook op de zondagsschool geleerd, dat Isaac dan zo'n ventje is. Hè? Maar Isaac was hier al een jaar tussen de 20 en de 30, was een boom van een kerel. Ja, en hij neemt en Abraham doet dat. En hij neemt in geloof neemt hij Isaac mee. En het gaat zelfs zo ver dat hij Isaac bindt en dat hij hem legt op het offeraltaar. Het enige wat hij nog hoeft te doen is het vuurtje aanmaken. En wat er dan gebeurt, en dan komt de engel en die zegt van stop Abraham. Je geloof, het is zijn geloof dat de doorslag heeft gegeven. En dan voorziet God natuurlijk in een alternatief wat geofferd mag worden. Maar moet je een klein beetje proberen voor te stellen wat er met Abraham gebeurt. Weet je wat, ben je 100, dan krijg je een kind wat de belofte vervult. En dan moet je uiteindelijk dat kind weer teruggeven en hij doet dat. Nou, ik had hem 3 keer bedacht, misschien wel vaker. Maar het mooie is dan ook, weet je wat, dat de schrift dan ook zegt van, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Dat kunnen we dan ook gewoon regelmatig lezen. De relatie die er ligt tussen het geloof en het vertrouwen op God en het handelen naar wat God vraagt is zo nadrukkelijk aanwezig in het leven van Abraham. En dan komt Jacobus met een ander voorbeeld. En dan komt hij met het voorbeeld van Rahab. Rahab hoorde niet bij het Joodse volk. Rahab was van buiten. Dus was ook nog een hoer. Hij komt toch met dat voorbeeld. Want wat gebeurt er met Rahab? De verspieders komen binnen. Die gaan het land onderzoeken. Die komen in Jericho. De beambten van Jericho vinden dat nu natuurlijk niet zo fijn, want die weten natuurlijk dat gigantische volk eraan komt. Hè? Want let wel, we hebben het niet over een klein groepje mensen. Hè? We hebben, weet je, als dat volk zo 40 jaar door de woestijn gaat, is dat een volk van het zo tegen de miljoen. Ze hadden er wel geen Twitter en geen Facebook en geen social media, maar ze wisten echt wel dat het volk eraan kwam. En wat ook de bedoeling van het volk was. Om terug te keren naar dat land wat aan hun voorvader Abraham was gegeven. Nou, dat wisten ze heel erg goed, denk ik daar. Dus die wilden heel graag die verspieders wilden ze hebben. En de verspieders die verblijven dan bij Rahab. En Rahab geeft ze een uitweg in haar vertrouwen op God. Een God die ze eigenlijk helemaal niet zo kende. Maar ze vertrouwden hem wel. En ze gaf uitweg en het werd haar tot gerechtigheid gerekend. En niet alleen aan haar, maar ook haar hele gezin. En we lezen dan uiteindelijk dat als dat volk, die miljoen mensen, zeg maar zo rond Jericho trekken. Eén keer op een dag en op de laatste dag 7 keer. Dus ze gaan 13 keer rondom Jericho. En dan gaan ze ineens op al die toeters blazen en op de shofars en op een beetje. En er gebeurt iets geweldigs, want al die muren storten in. Behalve dat stukje muur waar die woning van Rahab op staat. Dat is gewoon geweldig, eigenlijk. En dat is het voorbeeld wat Jacobus ook aanhaalt. Hè, als hij dan zegt van, als we het hebben over, weet je, dan geloof, dan is dat geloof is ook zichtbaar in, zeg maar, in de werken. Sterker nog, geloof kan helemaal niet zonder werken. Nou, ik hoor jullie al denken, ja, maar Paulus heeft gezegd dat het niet gaat om werken, maar dat het ergens anders over gaat, hè? Is dat dan in tegenspraak met elkaar? Zou Paulus dan in tegenspraak zijn met Jacobus? Volstrekt niet, om even in Paulinische taal te spreken. Wat Paulus natuurlijk zegt is dat je niet door werken gerechtvaardigd bent. Dat is wat Paulus zegt. He, ons behoud en onze eeuwigheid hebben wij alleen door genade. Dat we mogen aannemen dat de Heer Jezus van onze zonde is gestorven. En dat wij er niks voor hoeven doen, dat we alleen onze armen mogen openen en naar het kruis en dat we mogen zeggen van Heer Jezus, ik wil u volgen. En dat maakt ons dat we gered zijn, dat we vrij zijn van alles. Dat maakt niet dat we geen verantwoordelijkheid meer hebben. Dat maakt niet dat we dan achteruit mogen zitten en dat is waar Jacobus over praat. Jacobus zegt eigenlijk in vervolg op Paulus, het kan niet anders dan als je tot geloof bent gekomen, dat er dan wat gebeurt. Dat kan namelijk niet anders. Dan zou Gods woord in tegenspraak met elkaar zijn. En hij doet een appel op zijn geloofsgenoten en zegt van, beste mensen, wees dat nou bewust. En het geweldige eigenlijk is dat hij 2 voorbeelden geeft van hoe dat dan gaat. En ik denk als we dat zeg maar naar onze tijd doortrekken, dan heeft zeg maar werken, zeg maar dat wat we in Christus mogen doen, heeft alles te maken met dat we er voor de ander mogen zijn. Ik heb het hier ook wel eens ooit in de laatste Bijbelstudies gezegd, weet je. En dat legt Paulus wel weer heel mooi uit, dat als je tot geloof komt, en tot geloof komen betekent dat je tegen de Heer Jezus zegt van, Heer Jezus, ik wil u volgen en ik laat mijzelf, ik verloochen mijzelf, want ik wil graag dat u in mij groeit en opbloeit. En dat betekent dan dat de Heer zegt van, als je dat doet, dan zorg ik dat de liefde, mijn liefde in jou groeit. En Paulus, die legt het dan heel erg mooi uit, weet je, dat die liefde zeg maar zichtbaar wordt in de vrucht van de geest. Niet vruchten van de geest, hè? Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Het gaat over, het is 1 vrucht. Het is dus niet zo dat je alleen maar de liefde hebt of geduld of barmhartigheid. Want dan kom je er makkelijk vanaf. Nee, al die dingen die in Galaten 5 vers 22 staan, die worden zichtbaar in jouw leven. En dus dat betekent dat als we de liefde van de Heer Jezus ontvangen, weet je, dan gaan we steeds meer worden zoals Hij. En het, weet je, als je dan zo naar het leven van Jezus gaat kijken en je gaat kijken van, oké, wat zijn dan de werken van de Heer Jezus? Dan stonden de werken van de Heer Jezus alleen maar in dienst van het dienen van de ander. Hij diende God de Vader. Hij diende hen die verloren waren. Hij diende hen die ziek waren. En hij dient zelfs ons tot op de dag van vandaag. Maar de kern van bediening is dienen. Het zit al een beetje in dat woord. Het kern is eigenlijk van zeg maar, de gave die wij ontvangen van Gods geest. En dat staat ook op verschillende plekken. Dat is niet voor jezelf. Nee, dat is opdat de gemeente tot bloei mag komen. En daarom heb ik ook de vrijmoedigheid om dit gedeelte zeg maar, zo toe te spitsen op zeg maar, onze betrokkenheid op de gemeente. En de gemeente, ik heb het nu niet over de hele grote gemeente, dat kan ook nog, maar ik bedoel nu gewoon ons. Bijbelgemeente Venlo. Weet je, en dan is zeg maar, de woorden van Jacobus, die mogen wij eigenlijk tot ons nemen en absorberen. En daar mogen we onszelf aan toetsen en daar moeten we onszelf aan toetsen van, heeft hij het nou ook over mij? En hoe zit het met mijn werken? In relatie tot mijn geloof. Kun je dat wat concreter maken, Hin? Ja, dat kan ik. Ik ga een poging ondernemen. Laat ik beginnen bij, zeg maar, zondagsschool. De kinderen zijn nu net weg en er is zondagsschoolleiding. Weet je, een zondagsschoolleider is niet alleen maar dat je wat hebt met kinderen en dat je gewoon de zondagles voorbereidt en ze daartoe uitnodigt. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar ten diepste is, zeg maar, zondagsschoolleider dat je het op je hart hebt om kinderen mee te nemen op dat ze uiteindelijk de belangrijkste stap in hun leven kunnen maken, en dat is de keuze voor Jezus. Dat is wat er van zondagsschoolleiding wordt gevraagd. Ander voorbeeld. Schoonmaken. Misschien ben je wel ongelooflijk goed in het poetsen en het poetsen van de kerk. Weet je wel? En dan gaat het er niet om dat je goed bent in het poetsen, maar wat je eigenlijk doet als schoonmaker van de kerk, is dat je een bijdrage levert aan een gebouw, opdat je gastvrij de mensen kan ontvangen die de Heer op ons pad brengt. En dat doe je dan, dat het gebouw mooi schoon is. En dat, nou, ik kom uit het schoonmaakvak. Ik heb 25 jaar een schoonmaakvak geleverd. En weet je, schoonmaken is voor 50% psychologie. Misschien wel voor 75%. Ik zal daar ook even een klein voorbeeldje over geven. Als je naar een restaurant gaat, die zit heerlijk te eten, en je gaat naar het toilet en het stinkt op het toilet, ga je nooit meer eten in dat restaurant. Omdat de associatie die je hebt, is dat als je naar datzelfde restaurant gaat en je gaat naar het toilet en je ruikt heerlijk chloor, een chloorluchtje, weet je, dan denk je, oh, nou, dan is er helemaal niks aan de hand. Heb je het gevoel dat het schoongemaakt is. En dan hebben ze alleen maar een druppeltje chloor aan te vallen. Hè? Hebben ze nog helemaal niks gedaan. Zo psychologisch is dit. Maar zo psychologisch is het ook als mensen hier de deur binnenstappen, weet je, en ze moeten zoeken waar ze heen moeten, of ze komen in het toilet en het stinkt er, of het is er niet schoon, weet je. We kunnen zeggen van, ja, maar wat is dat nou? Ja, nou, weet je, het gaat even zo met mensen. Nee, dus het schoonmaken van de kerk heeft er alles mee te maken, weet je wel, dat mensen hier welkom worden geheten, dat ze zich hier thuis mogen voelen, dat ze met open armen worden ontvangen. Een ander voorbeeld, ik geef hem maar een paar, hè. Koster. Weet je, de koster is niet degene die zorgt dat de zaal oké is of dat de koffie lekker is. En dat ieder zijn plek heeft. Nee, de koster is eigenlijk degene die het op zijn hart heeft, weet je wel, om het gebouw in een dusdanige staat te brengen dat mensen hier het evangelie kunnen ontvangen zonder dat ze een paraplu op hoeven houden als het een beetje ergens lekt. Of dat er gewoon licht is, dat ze gewoon kunnen kijken. Weet je wel? Je levert een bijdrage, zeg maar, aan dat, eigenlijk aan het plan van God. En het plan van God is dat alle mensen tot zijn discipelen worden. Muziek. Weet je, je kan fantastisch muziek spelen. Geweldig, hè? Ik bedoel, hebreziek. Maar er gaat iemand aan de piano zitten die dat dan ook heel erg goed kan. Dat klinkt echt heel mooi. Weet je wel? Maar als het alleen maar is omdat je het heel erg goed kan. Ja. Ja, zegt Paulus, of zegt Jacobus, dat kunnen de demonen ook, om het maar even zo te zeggen, heel plat. Maar waar het om gaat is de hartsgesteldheid waarmee je dat doet. En waarmee je dat ontvangt eigenlijk als een taak, en als een gave, en dus als een taak in de gemeente. Weet je, dat is waar het om gaat. En zo kan ik al die dingen, je komt, hoe dat, de oudste of diakens, nou, die hebben we hier nog niet. Maar je kan, weet je wat, er zijn in een gemeente, weet je, er zijn verschillende taken en er zijn verschillende. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat, zeg maar, voor de vervulling van die taken, daar gaat hartgesteldheid aan vooraf. En nou wordt het echt serieus. Want, weet je, wij hebben een Heer die voorziet in dat wat we nodig hebben. Toch? We kunnen bij Hem terecht. Weet je, als het aan ons iets ontbreekt, dan kunnen we bij Hem terecht. We zijn hier, ook de Bijbelgemeente Venlo, we zijn een gemeente van de Heer. Nou, als ik dan deze tekst lees, weet je wel, dan zegt eigenlijk de Heer tegen ons, je bent vanmorgen, je bent al een paar jaar, een onderdeel van mijn gemeente in Venlo. En ik heb je hier geplaatst. En dan, als je dat dan koppelt aan dat de Heer, zeg maar, toevoegt aan dat wat nodig is, is de vraag dus gerechtvaardigd. Heer, u heeft me hier geplaatst, Wat is mijn bediening? Weet je, en dan kom ik weer even terug bij Paulus. En Paulus zegt, op het moment dat je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. En de Heilige Geest neemt je mee en laat je groeien in de gaven die hij je geeft. En die gaven geeft hij aan iedereen. En gelukkig geeft hij niet aan iedereen dezelfde gaven. Ja, want anders hadden alleen maar poetsers hier. Hij geeft de gaven, weet je wel, wat nodig is. En dat betekent dus dat alleszins gerechtvaardigd is om onszelf af te vragen van, Heere God, u heeft mij geplaatst in deze gemeente. Wat is de gave en de bediening die ik hier mag zijn, mag hebben? En het kan zijn dat je dat nog helemaal niet weet. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar dan is het appel van vanmorgen is wel van, ga er dan naar op zoek. En doe dat vooral samen. Andersom is het ook zo. Als gemeente mag je tegen elke nieuweling die de Heer hier binnenbrengt, je afvragen van Heer, u heeft deze persoon hier bij ons gebracht. Wat mag zij toevoegen aan dat wat we nodig hebben? Dus die vraag is wederkerig. Dus aan de ene kant ligt de verantwoordelijkheid bij jou en bij mij als persoon om ons af te vragen. Heer, u heeft ons hier toegevoegd. Wat mag ik bijdragen? En de vraag van de gemeente mag zijn, Heer, het is heerlijk om te ontvangen, maar wat mag ze bijdragen? Weet je, en dan, als je dat samen doet, dan kom je ook ergens. Ik ga een kritische noot uitspreken, en dat zeg ik vol liefde, maar ook in alle ernst. Ik bedoel, ik mag hier een paar keer voorgaan en ik mag een bijbelstudie leiden en gelukkig is de bijbelstudie heel fijn, omdat het vooral de Heer is die spreekt en niet hin. En want laat ik me vooral zelf geen eren, maar ik stel me eigenlijk telkens onder de zegen van de Heer en ik roep het in de bijbelstudie ook. Geloof nou absoluut niet direct alles wat ik zeg, maar toets het en spreek me erop aan als het niet zo is. Nou even, inmiddels kom ik dus al een aantal keren bij jullie. En ik voel me ook zeg maar, een onderdeel van ons. Ik voel me ook Bijbelgemeente Venlo. Wat we ons mogen afvragen is dat we een jaar of 10 tot 13 functioneren als gemeente met een kader. En daar is helemaal niks mis mee. Want het is me goed ook dat het zo is geweest. Maar als het gaat over de leiding van de gemeente, een leiderschap in de gemeente, dan hebben we het over oudsten en diakenen. Weet je, en wij mogen ons serieus de vraag stellen, Heer, 10 tot 13 jaar leven wij nu in deze situatie, is de wens dan niet, weet je, want dat die plekken worden ingevuld? En daarmee zeg ik niet dat die vraag misschien nooit is gesteld, maar ik ga hem nu aan de hand van deze tekst, breng ik hem zo. En heb ik ook de vrijmoedigheid om het zo te brengen, omdat het gaat ergens over, beste mensen. Het gaat over dat we serieus nemen wat we in Gods woord krijgen aangereikt. En ik heb geen andere bijbeltekst gekregen om over te preken. Ik moest hier vanmorgen over preken. En het appel wat eigenlijk Jacobus op zijn geloofsgenoten deed, dat doet hij vanmorgen ook op ons. En dat is, willen we Jezus volgen, dan gaat iedereen ja op zeggen. Althans, ik acht de kans groot dat de meeste weten dat iedereen er ja op zegt. En de vraag van Jacobus is, oké, maar in hoever gaat dat volgen? Mag dat volgen zelfs zo ver gaan, weet je wel, dat wij ook ernst en serieus nemen wat er van ons als gemeente gevraagd wordt? Ja, want uiteindelijk zijn we gemeente om te ontvangen. En dan bedoel ik met ontvangen niet alleen geestelijk voedsel, maar met name mensen van buitenaf. Weet je, en het is de Heer die mensen aan ons gaat toevoegen. Dat doen wij niet, hè? Dat doet de Heer, hè? Dus dat betekent dat de Heer gaat toevoegen als de bedding oké is. En wanneer is de bedding oké? Als wij met z'n allen hebben vastgesteld dat we de gemeente van de Heer zijn. En dat we hem willen volgen. En dat we met z'n allen een bediening hebben. En dat we ons goed mogen afvragen van wat is nou mijn bediening en wat mag mijn bediening zijn? En dat betekent niet dat ik verwacht dat volgende week zondag alles is opgelost. En anders, dan zo werkt het ook niet. Maar het begint eerst bij het nadenken over, ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? En misschien moet ik gewoon eindigen met de hele eenvoudige vraag. Dat je jezelf mag afvragen. Of dat je, misschien moet ik het anders zeggen. Probeer eens voor jezelf uit te drukken. Op welke wijze jij van betekenis mag zijn voor de gemeente. Een stapje daarvoor ligt nog. Op welke wijze jij van betekenis mag zijn voor de Heer. Want het gaat om zijn plan. En dus niet vragen, Heer, wat is uw plan voor mij? Hij heeft helemaal geen plan voor jou, hij heeft een plan. En jij mag in dat plan passen. En het verschil tussen die twee is dat, zeg maar, bij de eerste gaat het om mij. Van, ja, Heer, wat heeft u voor mij? Nee, het gaat niet om mij. Nee, Heer, ik stel mijn armen open. Wat mag ik betekenen in uw plan? En raak me daarmee aan. En Paulus zegt, de Heer voorziet in alles. En Petrus zegt het ook, je ontvangt alles wat nodig is, weet je, om gelovig te zijn. Je ontvangt alles wat nodig is om gemeente te zijn. Dus beste mensen, het ligt voor het oprapen. En aan ons is het als gemeente om het op te pakken en ermee aan de slag te gaan. En ja, dat doet soms pijn. Want dat schuurt soms aan alle kanten. En ja, het vraagt offers van ons. In een tijd waarin we eigenlijk geen tijd hebben, hè, want dat brengt de maatschappij vandaag met zich mee, vraagt de Heer om ons tijd vrij te maken. Dat betekent dus dat we keuzes maken. Dat je sommige dingen in je leven niet meer kan doen. Nou, het is eigenlijk zo bedoeld dat je heel graag een aantal dingen wil doen voor de Heer. En daarom bereid bent om daarin keuzes te maken. Ik zei het net al, zo ben ik begonnen. De vermaning is het klinkt ook heel pittig en het is ook heel pittig. Maar uiteindelijk is de vermaning bedoeld, weet je wel, als zeg maar een liefdetoon. Is deze vermaning bedoeld als, zeg maar, een bron van inspiratie om te reflecteren op jezelf, om te reflecteren op je als gemeente zijn en om een volgende stap te kunnen maken. En laat je vooral niet ontmoedigen door de vermaning, maar laat je vooral inspireren. Inspireren dat het de kracht van God is die het in gemeente Venlo mogelijk maakt, maar die het in jouw leven persoonlijk mogelijk maakt om te dienen in deze gemeente. Een heerlijke boodschap. Ik word er blij van. Ook als het best even wat schuurt en streng klinkt. Maar ik word er blij van. Roy heeft het net gelezen. Verblijd u ten alle tijden. Dat betekent niet dat je blij bent om de zorg die je hebt. Maar dat betekent omdat je blij mag zijn dat de Heere God bij je is. En dat hij je inspireert om vooral door te gaan. En dat hij je de kracht geeft om door te gaan. En het enige wat wij hoeven doen is onze arm open te stellen. En te zeggen, Heer, ja, doet u het maar in ons leven. Ik heb genoeg gezegd. Amen.